Wij waren in het laatste deel van Marcus' hoofdstuk 16. Voor wat betreft vers 15 gaat heen in de gehele wereld. Wij vinden natuurlijk op meerdere plaatsen woorden van deze strekking. Al moet ik er meteen bij zeggen dat als je in een beetje evangelische... Ik weet niet hoe het anders heet. Ik heb er geen andere term voor. Dus als je in een beetje evangelische kring bent, dan hoor je dat meteen. Hè. Wij moeten het evangelie prediken. De vraag is waarom. En het antwoord is onvermijdelijk vanwege Marcus 16. Of vanwege de grote opdracht. Want je hebt de grote opdrachtschool heb je in Nederland. En je hebt de jeugd met een opdracht. En als je vraagt welke opdracht is dat, krijg je als antwoord Marcus 16, deze dus, gaat heen in de gehele wereld, predik het evangelie in alle creaturen. Het zal ons niet lukken om dat in heel de wereld te doen, tenminste niet persoonlijk. Maar daarvoor heb je dan natuurlijk ook die organisaties die dat gezamenlijk dan doen. Dat is waar. Maar dat is het laatste woord niet meegezegd. Bovendien, ik neem even die punten uit het vers. Bovendien, dat prediken in de hele wereld, ja, sorry, maar het is al gebeurd. Dit wil niet zeggen dat wij het vandaag niet moeten prediken, maar als je die dingen dan een beetje strak neemt, zal ik maar zeggen, dan moet je toch begrijpen dat deze opdracht, voor zover het een opdracht is, gegeven wordt aan de discipelen en die hebben die opdracht dan ook uitgevoerd. Waarmee ik nogmaals niet wil zeggen dat wij het niet zouden doen, maar degene die roepen van het evangelie is nog niet gepredikt in heel de wereld, en dat wordt nogal eens geroepen, die hebben dus ongelijk. Ik zeg het maar laconiek. Die zijn niet op de hoogte van de geschiedenis. De geschiedenis leert dat het wel gebeurd is. De geschiedenis leert ook dat men niet in de hele wereld het evangelie van harte verwelkomt, laat staan, geloofd heeft. Zo is dat nu eenmaal. Men wil het niet horen. En vandaar dat er tegenwoordig generaties zijn, hier of daar, die het inderdaad nog nooit gehoord hebben. Dat zou kunnen. Maar dat betekent niet dat het niet in het verleden in heel de wereld gepredikt is. In één generatie. Dat moet trouwens ook wel. Al was maar, nu wordt het heel, heel moeilijk. Al was maar omdat in de toekomst het verhaal gewoon overnieuw begint. Met prediking van het evangelie beginnende in Jeruzalem. Straks in de 70ste week van Daniël. En dan is er ook maar één generatie voor. En dan zal ook inderdaad binnen die ene generatie dat koninkrijk. Het heet niet voor niks ook het evangelie van het koninkrijk. Dan zal dat koninkrijk daadwerkelijk aanbreken. Dat wil zeggen hier op aarde gevestigd worden. En dat in één generatie gebeurt, staat zelfs letterlijk in Matthäus 24. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan tot het al deze dingen zullen geschied zijn. Alleen in die dagen gaat het gepaard met de zogeheten grote verdrukking. En dat wil wel eens helpen. Ja, dat is een onderwerp apart, dus daar ga ik nou maar niet op in. Maar het betekent wel dat een grote schare zalig wordt en de 1000 jaren binnengaat, want zo wordt het in Openbaring beschreven. Maar ja, dat is de laatste instantie, want het wordt natuurlijk al beschreven in het Oude Testament en zelfs al in Genesis eigenlijk. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Ik bedoel, dus een vast Bijbels thema. En voor de discipelen in zichzelf dus eigenlijk ook niks nieuws. Daarna zeg ik er nog maar eens bij, want het woord evangelie kom je nou niet al te vaak tegen, ook niet in het Nieuwe Testament. En ook ondanks dat het boek genoemd wordt een evangelie, het evangelie is per definitie een boodschap die verwacht mocht worden. Vergeet maar even de vertaling met blijde boodschap. Of goede boodschap, die vertaling bestaat, die komt zelfs in onze Bijbels voor. Het goede boodschappen heet het dan meestal trouwens. Maar dat is niet echt de betekenis van de term, het is bovendien maar één woord. En het betekent de verwachte boodschap. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat prediking van het evangelie heus niks anders is dan de prediking dat Gods beloften die in het Oude Testament gedaan zijn, dat Gods beloften door hem vervuld zijn geworden in en door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dat is de essentie van niet alleen het evangelie als zodanig, maar het is ook de betekenis van de term feitelijk. De boodschap die verwacht mocht worden, daar is dat speciale woord voor, afgezien van het Grieks, van de eventuele Griekse betekenis. Het is ontleend aan de Hebreeuwse term, met name uit Jesaja, maar nog zo wat andere schriftplaatsen, waar die betekenis ook veel duidelijker naar voren komt, hè. Ik wil er niet al te uitgebreid op ingaan, maar het is toch een gelegenheid om dat nog maar een keer te zeggen. Dat staat ook gewoon in de Bijbel dat dat zo is. Alleen ja, of je hem herkent of niet, weet ik nooit. Dat is in Romeinen hoofdstuk 1. Dat wil zeggen Romeinen 1 vers 1 en 2. Die brief die begint met Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, het evangelie van God, comma, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. En het luidt dus niet eens het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Want dat zit in het woord evangelie al opgesloten. Dan moet het tevoren beloofd zijn. Het is de prediking van iets dat verwacht mocht worden. Maar die zin tussen haakjes in vers 2, die heeft als strekking dat God het tevoren beloofd had door zijn profeten, en meer specifiek zwart op wit, in de heilige schriften. En daar komt dus de nadruk op te liggen. En dat is wel aardig, want meteen, je bent nog niet eens aan de brief begonnen. Het is maar, het is introductie, hè? Eigenlijk nog maar van de afzender alleen. Want de geadresseerde wordt pas genoemd in vers 7. De eigenlijke brief is dus nog niet eens begonnen. Het is nog het briefhoofd en de aanhef en wat het maar was. Maar er staat dus al in dat ook de inhoud van deze brief blijkbaar dus in hoge mate ontleend is aan de uitspraken van de profeten. En inderdaad, in de brief wordt ook uitdrukkelijk vele malen en tamelijk uitgebreid terugverwezen naar het Oude Testament, naar Mozes en de profeten, om zo te zeggen. En zo hoort dat ook, want dat is wat evangelie is. Het is niet maar een boodschap en daarmee een idee of filosofie die op zichzelf staat, maar het is de prediking van dat God zijn beloften vervuld heeft. Dat weten wij ook zeker, omdat de beroemde toespraken van Petrus en Paulus in Handelingen, ik hoop dat ze dat worden als ik het vaak genoeg zeg, dat ze dan beroemd worden. In die van Petrus in Handelingen 2 en die van Paulus in Handelingen 13, die twee uitgebreide toespraken, in beide wordt gemeld dat een en ander van doen, nee, dat de essentie van de prediking is dat God zijn beloften aan de vaderen gedaan vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood heeft verwekt, heeft opgewekt. En dat is letterlijk uit Handelingen 13 en in Handelingen 2, daar wordt eveneens de opstanding van Christus gepredikt en die wordt gekoppeld ook aan die andere belofte met betrekking tot wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Maar blijkbaar is dat precies hetzelfde. In de praktijk. Je schrijft het anders, maar... Maar dat is waar het over gaat, ja, het is wat beloofd was. De discipelen worden dus uitgezonden, gaat heen in de gehele wereld. En er staat maar predik het evangelie. Dat wil zeggen, predik dat God zijn beloften vervuld heeft. Of zij dat begrepen hebben. Ja, nou, ze hebben 40 dagen de tijd gehad om zich daarin te verdiepen. En als u mij vraagt, dat moet voldoende geweest zijn. voor iemand die toch een beetje thuis is in de schriften. Dat mag je van Joden in ieder geval verwachten. En zeker ook na nog een jaartje of drie, wat vreemdsoortig onderwijs overigens van de Heer Jezus zelf, moet die 40 dagen toch genoeg geweest zijn. En dat dat gebeurd is, dat weten we weer, omdat uiteindelijk Handelingen 1 dat vermeldt. En dus Handelingen 1 vanaf vers 1. Het ook een vreemde introductie, maar ja, het is ook geen brief. Niet echt. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, o vriend van God, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op de dag in welke hij opgenomen is. Dat wil zeggen, dat slaapt op hemelvaartsdag, hè? Die trouwens hierna pas beschreven wordt, hier in Handelingen 1. Tot op de dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven. Die begint het ook met, ze hadden een opdracht, inderdaad. Aan welke hij ook nadat hij geleden had zichzelf levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen. Dat wil zeggen, ze konden hem herkennen. 40 dagen lang zijn de van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Dat wil zeggen, in die 40 dagen heeft de Heer met hen gesproken van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. Of dat elke dag gebeurd is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval gebeurd in die 40 dagen van zijn opstanding tot aan de officiële hemelvaart, zoals die dan een halve bladzijde verder beschreven wordt in Handelingen 1. Hoe dan ook, daar komen we straks nog wel even terecht. Predik het evangelie, predik niet maar een blijde boodschap, maar de boodschap dat de beloften vervuld zijn. En dat daarmee dus de betere tijden zijn aangebroken, met dank aan, ik meen, Hebreeën hoofdstuk 9, de tijd der verbetering heet dat, de betere tijden. En de tijden ook niet meer van onwetendheid en dus de tijden van openbaring eigenlijk, daar kom ik ook nog wel op terecht, maar ik wijs eerst maar even op Handelingen 1, de volgende versen, waar dan de beroemde vraag gesteld wordt in vers 6. Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? We braken nieuwe tijden aan, dat was duidelijk. En de vraag was, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten. De vraag, ik zeg altijd, de vraag is zo veelzijdig dat die in ieder geval niet met ja of nee beantwoord kan worden. Zult gij het koninkrijk aan Israël weder oprichten? Alleen al die gedachte zelf staat ter discussie, omdat er velen van mening zijn dat de Heer het überhaupt nooit zal doen. Nou ja, wij zijn Gileasten, wij geloven dat de Heer dat wel zal doen. En dat hij op de troon van zijn vader David in Jeruzalem zal regeren. Dus één ding, maar zou het in die tijd gebeuren, was de vraag. Bovendien de uitdrukking aan Israël het koninkrijk weder oprichten, die is wel erg verstrekkend. Want je kan altijd nog een vraagteken zetten bij of zij eigenlijk wel bedoelden Juda. Ze zeiden Israël. Dat had net zo goed kunnen slaan op de 10 stammen. Daarna plaatsen we de uitdrukking in een Joodse context. En zeggen, nee, natuurlijk hebben ze het Joodse volk bedoeld. En daarna zeg ik, ja, dat kan wel zijn. Dat ligt ook voor de hand om dat zo te zeggen. Maar als het gaat om een herstel van het koninkrijk aan Israël, gaat het toch gezien vanuit het Oude Testament en gezien vanuit de beloften die dienaangaande gedaan zijn, wel degelijk over alle 12 stammen van Israël. Maar weer is de vraag, zult gij dat in deze tijd doen? En het antwoord is uiteraard... het antwoord is, dat hoef je niet te weten, dat maakt trouwens ook niks uit. Nee, we hadden de opdracht om het evangelie te prediken. Er stond trouwens bij in Markus 16... die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. En dat valt ons niet op, want wij kennen al dat soort uitdrukkingen. We zijn eraan gewend. Maar zalig worden? Had het niet moeten zijn, wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal het koninkrijk binnengaan of zoiets? Hoezo zalig worden? De beloften in het Oude Testament gaan over de komst van de Messias. De zoon van David, de zoon van Abraham, wellicht de zoon van Adam. Maar het moet leiden tot het Messiaanse Rijk. Hier op aarde. Beginnend met een herstel van Israël als zodanig. En ook niet maar alleen de Joden enzovoorts. Maar dat wordt vermeden, er wordt een wat algemene, brede term gebruikt, die zal zalig worden. Nieuwere vertalingen zullen we hebben, zal behouden worden of zoiets, en dat is ook wat het betekent. Maar behouden waarvan en behouden waartoe staat er dus allemaal niet bij. Alleen wij kennen die terminologie, omdat natuurlijk de eeuwen door ter discussie staat wie er nou wel en niet behouden wordt. En op grond waarvan, en zeker ook nog de vraag of hij dan gedoopt moet zijn of niet. Dat staat er ook nog bij in Markus 16, hè. Wie geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Hoe het ook zij, het wordt dus gewoon in het midden gelaten. Maar de opdracht aan de discipelen was om te getuigen, we hebben het daar nog over... Zij zouden getuigen namelijk van wat zij gezien en gehoord hebben. Het is een beetje komisch, dat, want dat vind ik dan, dat iemand als Johannes zijn brief, zijn eerste brief, begint met hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, aanschouwd en getast hebben, dat verkondigen wij u. Zo van, wij weten het uit eigen ervaring. Het is Johannes. En dat is wat getuigen is. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Zij getuigden van wat? Wat hadden ze dan gezien? De verheerlijkte Messias, de Christus. Wij weten dat ook zeker, want Petrus doet ook zo'n uitspraak. Dat is in 2 Petrus, hoofdstuk 1, als ik me goed herinner... Als hij zegt, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Maar wij zijn aanschouwers geweest. Even kijken hoor. Ja. Vers 16 van 2 Petrus 1. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Als we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Nou ja, ze zijn in ieder geval aanschouwers geweest van zijn opstanding. Nou, niet de gebeurtenis zelf, maar wel, ze hebben de opgestane Heer ontmoet. En de ontmoeting met Petrus was nogal heftig. Volgens... Johannes 21, u weet wel, die kwestie van Petrus, heb gij mij lief, enzovoorts, hè? Was nogal heftig. Maar hij zegt, we zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Dat verwijst inderdaad naar de verheerlijking op de berg. En eigenlijk is dat wel zo efficiënt om dat hier te vermelden, omdat die gebeurtenis in zichzelf een uitbeelding is van wat Petrus hier zelf noemt, tegenwoordige waarheid, in het einde van vers 12. Dat wil zeggen, die gebeurtenis was een uitbeelding van een verheerlijkte Christus aan de rechterhand Gods, maar niet met een geopenbaard koninkrijk op aarde. Dat is nog toekomst. En daarom Wat hij daar gezien heeft, als een van de weinigen, het waren maar drie van de discipelen immers, wat hij daar gezien heeft, was een uitbeelding van onze bedeling en daar heeft hij het ook over. Tegenwoordige waarheid. De uitdrukking is dus van Petrus, hier in 2 Petrus 1 vers 12. Wij hebben het gezien, we hebben gehoord. Johannes zegt dat trouwens ook in Johannes 1 vers 14 of zoiets daar in de buurt. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Ik zoek hem toch maar even op. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enig geborenen van de Vader. Vol van genade en waarheid. Wij hebben aanschouwd, zegt Johannes dus. En de aardigheid is nog, en daarom zocht ik hem toch maar op. De aardigheid is dat ik nu ongewild en onbedoeld struikel in Johannes 1 vers 14 over de uitdrukking het woord is vlees geworden. Want ja, eigenlijk is het zo dat dat woord vlees worden de vertaling is, in tweede instantie, maar het is de vertaling van het Hebreeuwse woord dat men vertaalt met een goede boodschap brengen. Evangelie, dat woord is het. Dat moet je weten, want daar kom je zelf zomaar niet op, denk ik. En bovendien zijn die termen in de loop der eeuwen al lang weggeredeneerd eigenlijk. Hoe zeggen ze zoiets? Men heeft er een andere betekenis aan gegeven die ons geheel tevreden stelt. En daardoor komen we er nooit meer achter dat het eigenlijk wat anders betekent. Hè? Het betekent het woord dat wat beloofd is, namelijk dat woord heeft gestalte gekregen. En dat is een mooie manier om te zeggen het is vervuld geworden. Maar dat zeggen we van beloften. Ze vervuld worden. Eigenlijk van profetieën dat ze vervuld worden. En dat is natuurlijk ook wat het is. Maar je kan ook zeggen, het is gematerialiseerd. Het heeft gestalte gekregen of het is vlees geworden. Want blijde boodschap brengen of vlees worden is in het Hebreeuws volstrekt identiek. Hetzelfde woord namelijk. En daar blijkt de betekenis ook uit. Hè? Iets krijgt vlees, krijgt vorm, krijgt gestalte. Dat is de echte betekenis van de term. En of het een verheugend verschijnsel is, dat is nog maar zeer de vraag. En daarom is de vertaling met blijde boodschap eigenlijk ook niet goed. En de vertaling met goede boodschap is alleen goed als het goed is dat die belofte vervuld wordt. Het hangt een beetje vanaf wie er wat beloofd had natuurlijk. Maar u begrijpt wat ik probeer te zeggen, mag ik aannemen. Kortom, evangelie tevoren beloofd en het evangelie zal gepredikt worden. En dan weer terug die draad opnemen in Handelingen 1, want daar waren we even. De vraag was, zult u in deze tijd het koninkrijk oprichten, wederherstellen, wederoprichten aan Israël nog wel? En de Heer negeert dat min of meer en zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Precies wil ik dus niet zeggen hoe het in het algemeen zit. Dat zouden ze leren, want daartoe hadden ze de geest ontvangen die hen zou onderwijzen in elk geval. Maar de Heer geeft wel een concreet antwoord, maar niet specifiek op de vraag. Hij geeft een antwoord en hij zegt, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is als die geest zal in u komen. Of gij zult die geest ontvangen. Dat staat er ook niet. Dat kan ook moeilijk, want het was al gebeurd. Dat gebeurde bij de eerste ontmoeting tussen de Heer en de discipelen. Toen hij zei, ontvang de Heilige Geest. En dat was op eerste paasdag. En daar hebben ze niet veel van gemerkt toen. En toen u de Heilige Geest ontving, heb u er waarschijnlijk ook niet al te veel van gemerkt. En bovendien, dat is nou juist wat geest is. Onzienlijk. En in principe niet waarneembaar. Dat is ook wat de Bijbel erover zegt. Hè? De Bijbel, de Heer Jezus vergelijkt de geest met wind. En hij zegt, je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Je kunt hem niet zien. Je kunt hooguit zien het resultaat van wat hij doet. Gij hoort zijn geluid. En op de Pinksterdag was het wat anders. Toen kwam de kracht van de Heilige Geest niet eens in hen, die was er al. Maar die kwam op hen, of over hen. Of hier staat over, maar over en op is zelfs etymologisch precies hetzelfde. Er is geen enkel verschil tussen. Die werd namelijk waarneembaar. En dat gebeurde tamelijk letterlijk. Ik moet er altijd bij grijnzen. Omdat zij hoorden een geweldige gedreven wind. Daar heb je de vergelijking met de geest waait waarheen hij wil. En gehoord zijn geluid. En als demonstratie van dat die geest wel degelijk was uitgestort, om zo te zeggen. Dat wil zeggen dat die belofte vervuld was. Die oud-testamentische belofte, wordt het hier gedemonstreerd. Voor de gelegenheid dus, wat gebeurt? Ze horen een geluid. Precies. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur. En het zat, het rustte op een ieder van hen. Dat wil zeggen, ze zagen die vlammen en ieder kreeg een vlammetje. En wij moesten altijd zingen. Was het weer? Dat wij kaarsjes zijn brandend in de nacht. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de... Het is niet de eerste regel, dus ik heb er wat moeite mee. Brandend in de nacht. En terwijl ik daar altijd aan het liedje denk, dan zie ik mezelf weer staan met zo'n kaarsje in mijn handen, met kerstfeest allemaal op een rij. Ik weet niet wie er nog meer stonden. En om de beurt moesten we een kaarsje uitknijpen. Onder het opzeggen van een of andere tekst die ik kwijt ben. En dan moest je dat uitknijpen, zo. Maar dat heb ik... Ik heb als kind wat geleden. Maar, toch. Ja, we zouden kaarsjes zijn. Of lichtjes, die is er ook nog bij, geloof ik. Zo, weet je. Laat maar zitten. Maar dat is wat beloofd wordt. Nog niet meteen. Ze zouden namelijk in Jeruzalem moeten blijven. Dat stond in vers 4, hè. Bevallen hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des vaders die gij van mij gehoord hebt. Ze bleven in Jeruzalem tot aan de 50ste dag aan toe, want toen was het Pinksteren. Dat had zo'n zijn redenen. Maar er staat dus vers 8, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. Daarmee zou hun bediening ook in de praktijk beginnen. En die bestaat daaruit... gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En dat is dan het laatste hier in Handelingen 1, hier bij Lucas, want die schrijft het. Dat is dan het laatste, want daarna zagen zij hem ten hemel opvaren en kregen zij de belofte mee dat hij weer zichtbaar zou wederkomen op diezelfde plaats, blijkbaar. Dus dit was officieel het laatste, althans in het verslag, hè. Gij zult mijn getuigen zijn, zult in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria tot het uiterste der aarde. Ik persoonlijk ben ook inderdaad niet geneigd om de uitspraak te lezen als een opdracht. Dus als we het dan toch over een opdracht hebben, kunnen wij in Handelingen 1 niet terecht. Want kijk, vers 8 begint met gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes. Dus dat is geen opdracht, toch? Nee, daar konden ze zelf ook eigenlijk niks aan doen. Niet gij moet, doe zolst. Gij zult ontvangen, dat is gewoon de vaststelling van een feit. Dat zal er gebeuren. En de volgende zin luidt. En gij zult mijn getuige zijn. Dan is dat net zo min een opdracht, maar ook een vaststelling van een feit. Mede door het voegwoord ertussen en. Dat moet je consequent lezen. Kortom, het is een vaststelling van een feit. Gij zult mijn getuige zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria, uiterste der aarde. Let op hoe fijntjes het er staat. Begint bij Jeruzalem. Zult gij in deze tijd uw koninkrijk aan Israël weder oprichten? De heer zegt, nou, dat kom je niet toe om dat precies te weten, gedetailleerd. Maar, gij zult mijn getuigen zijn, zult te Jeruzalem. Nou ja, daar zal dan toch dat koninkrijk echt moeten beginnen, hoor. Jeruzalem, daar moet de troon gezet worden, daar begint het mee. Gij zult mijn getuigen zijn, te Jeruzalem, Geheel Judea, dat is het omringende Joodse land. Samaria, let op dat Galilea er niet bij staat, hè. Nee, moest het dan niet, jawel, maar het is Jeruzalem, Judea, Samaria, maar Samaria, dat kun je natuurlijk opvatten als het gebied waar de Samaritanen woonden in die dagen, maar dan nog, als je in je Bijbel terugzoekt waar die naam vandaan komt en hoe dat zit met die Samaritanen, kom je toch heus tot de conclusie dat het gewoon de naam is van het gebied van de 10 stammen van Israël. Met Samaria ook als hoofdstad. En het gebied heette dus ook Samaria. En daarna heb je nog een mooie opgave. Als je niks te doen hebt, dan zoek je eens op hoe vaak de naam Samaria gebruikt wordt. Niet maar voor de stad, maar voor het ommeland. Want zo noemen de Groningers dat, hè. Stad en ommeland, ja. En dus voor het hele land. Zo goed als dat Jeruzalem genoemd wordt voor heel Judea, het land van de 10 stammen. En Den Haag voor heel Nederland. Waar de Amsterdammers jaloers op zijn, maar ja. Die hebben het erna gemaakt dat het toch Den Haag geworden is. Dus het heeft een lange historie. En Berlijn is Duitsland en Brussel is Europa. Maar ja, dat beschouw ik als een van de grootste Belgenmoppen. Maar toen maar weer. Zoiets, hè. Die begrijpen, Samaria, het gebied van de 10 stammen. Het is de 2 stammen, het is de 10 stammen. En bij uiterste der aarde kom je sowieso bij alle stammen van Israël terecht, overigens. Want eerlijkheidshalve, ik maak het me daarmee niet makkelijk, maar eerlijkheidshalve, de term uiterste der aarde vind je in de Bijbel vaker genoemd in verband met de stammen van Israël, alle stammen van Israël, die in de ballingschap zijn, dan dat je de term genoemd vindt in verband met heidenen in het algemeen. Dat laatste kan het dus wel betekenen, hoor, dat is het punt niet. Dat maakt ook verder helemaal niks uit. Maar hoe dan ook, je zou toch ook bij het lezen van Handelingen 1 vers 8 in de eerste plaats aan Israël moeten denken. En dus in de tweede plaats aan de rest van de wereld, waarna wij vele schriftplaatsen hebben, waar ook inderdaad staat dat het evangelie over de hele wereld gepredikt zal worden en tot zaligheid is van alle volken, en niet maar alleen van Israël natuurlijk, hè. Dat u mij niet verkeerd begrijpt, hè. Maar het begint in ieder geval bij Israël, en we staan hier aan het begin van de opdracht, aan het begin van nieuwtestamentische tijd. En dus begint het met de prediking aan Israël, logische wijze. En dan is er nog wat, er staat, gij zult mijn getuigen zijn. Strikt genomen, eigenlijk is het voor ons onmogelijk om te getuigen van de Heer Jezus, want wij hebben hem nooit gezien. Of met onze zintuigen waargenomen. Het enige wat we nog kunnen doen is het begrip wat meer veralgemeniseren. Dat is hetzelfde als uithollen trouwens, maar ja. Het wat lichter opvatten en dan zeggen, nou ja, maar de Heer heeft toch een boel gedaan in mijn leven, en daar kun je dan van vertellen. Maar of dat een getuigenis is over de Heer, dat blijft altijd wat moeilijk. Omdat het niet aantoonbaar is. Er is niks aantoonbaar. Wij kunnen wel spreken vanuit de Bijbel. Daar staat het en dat is wat wij geloven. En daarna kun je ook vertellen wat dat met je leven gedaan heeft. En vaststellen dat het werkt. Maar het staat er ook in dat het werkt. Het woord keert niet ledig weer. Het woord zal in ons hart geplant worden. Het zal onze zielen zalig maken. We zouden de goede, welbehagelijke wil van God proeven. Het zal onze levens veranderen. Hij zal onze handen vullen. En je kunt zeggen, dat is ook inderdaad wat gebeurd is. Maar getuigen van Jezus, de uitdrukking, en ik kom nogal een paar keer voor, de uitdrukking kan eigenlijk alleen maar slaan op degenen die hem gezien hebben na zijn opstanding. En ze kunnen getuigen dat hij is opgestaan. En zelfs dat hij ten hemel is gevaren. Voor die gelegenheid deed hij dat er nog eens een keer zichtbaar over, hè? Want dat is het zogenaamde hemelvaartsdag. Dat was al lang gebeurd op eerste paasdag. Dat weet u toch langzamerhand, hoop ik, hè? Ja, het was al lang gebeurd. Maar hij demonstreerde het ook. Goed. En dus predik het evangelie aan alle creaturen. Ja, dat zo is het maar net. Ze hadden een opdracht. Wij vinden die dingen trouwens ook, want ik wilde toch even enigszins systematisch met u doornemen als dat gaat. In Lucas 24, kijk, Handelingen 1 sluit natuurlijk aan bij Lucas 24, dat begrijpt u, hè? Handelingen 1 vers 1 maakt melding van een eerste boek. Dat is het Lucas-evangelie. En Lucas 24 ligt een beetje over Handelingen 1 heen. Als daar, en daar staat dan, daar vinden we een beschrijving van de verschijning van de Heer aan hen. Kennelijk in de opperzalen, nou staat er niet alleen bij dat ze hem zouden tasten en zien, vers 39 is dat. En 40, hij toonde hen het een en ander. En toen toonde hij nog wat en zei, heb jij hier iets om te eten? Vers 42, en ze gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honingraten. En hij nam het en at het voor hun ogen, enzovoorts. Als bewijs van zijn letterlijke opstanding. Meer ga ik er nu niet over zeggen. En dan vind je ook de vermelding. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen. Toen opende hij hun verstand, omdat zij de schriften verstonden. Dus je krijgt alsnog een antwoord op de vraag, maar wisten die discipelen waar het over ging? Nou, direct nadat de Heer was opgestaan enzovoorts. En dan zeg ik, nou, de Heer opende hun verstand, dus ja. Of hij het ook eerst gesloten had, kan je ook nog afvragen. En je krijgt de indruk eigenlijk van wel. Omdat we zo vaak lezen dat de Heer wat tegen hen zei en dat er dan later toch staat, dat hadden ze nog niet gehoord, dat wisten ze niet, enzovoort. Ja, had hij aan de voorhand gezegd, en daar staat het, dit begrepen zijn discipelen eerst niet, maar later, toen hij uit de dood was opgestaan, enzovoort. Dat soort uitdrukkingen krijg je dan. In ieder geval, hij opende hun verstand, dus het was goed open. Zodat of opdat zij de schriften verstonden en zij door hen alzo is er geschreven moest, alzo moest de Christus lijden van de doden opstaan ten derde dagen. Dat is het vervolg op de Emmausgangers een halve bladzijde eerder in vers 26 en 27. Maar hier gaat het verder met vers 47. En in zijn naam gepredikt worden, die uitdrukking komt ook steeds terug. In zijn naam. Lazen we die net ook in Marcus? Dat weet ik niet meer. Geloof het wel. En anders elders wel. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde onder alle volken, maar niettemin beginnende van Jeruzalem. En dan meteen, en gij zijt getuigen van deze dingen. Niet maar gij zijt de predikers van deze dingen of zo, maar gij zijt getuigen van deze dingen. En dat is essentieel. De Heer stond op uit de dood en verdween naar de hemel. Hoe weten we dan dat hij opgestaan is? Nou ja, door de vele getuigen die hem gezien hebben en herkend hebben met vele gewisse kentekenen. Heet dat. Gij zijt getuigen van deze dingen. Zoek het woord getuigen maar op. Trouwens, we hebben in de voorgaande hoofdstukken van Marcus hebben we dat woord nog een paar keren gezien. In verband met valse getuigen die de Heer Jezus moesten beschuldigen enzovoort. Want het is nog een tamelijk juridische aangelegenheid ook, hè. Een getuige vertelt van wat hij gehoord en gezien heeft enzovoort. Nou, dat zijn zij. En dat zijn wij niet. Gij zijt getuigen van deze dingen En dan meteen eraan vast en ziet, ik zende de belofte mijns vaders op u. Niet maar in u, op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En dan meteen hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hen. En hij werd opgenomen in de hemel. En dat was het dan. En er zijn enkele zinnetjes die we daarna tegenkomen in Handelingen 1, waardoor de geschiedenis aansluit, om zo te zeggen. We hebben trouwens ook nog zo'n soort uitdrukking in verband met de prediking van het evangelie in Johannes hoofdstuk 15... Dat is in de nacht dat hij verraden werd. Dus nog voor zijn opstanding. Een paar dagen eerder, hè. Vers 26. Maar wanneer de trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Nou ja, die wist er alles van, uiteraard. Die zal van mij getuigen en gij zult ook getuigen, want gij zijt van de beginnen met mij geweest. Als er dan mensen gekwalificeerd waren om de Heer te herkennen na zijn opstanding, dan waren het deze discipelen die van de beginnen met hem geweest waren. Dat staat ook in Handelingen 1, de eerste verse. Degenen die met hem geweest waren al die jaren. Aan hen is hij verschenen met vele gewisse kentekenen. Dus er kon niet sprake zijn van een persoonsverwisseling of iets dergelijks. En gij zult ook getuigen. Let op de typische Johannes, let op de combinatie. De geest zal getuigen en gij zult ook getuigen. Ja, zij zouden die geest ontvangen en waar de geest zou getuigen, zouden zij dat ook doen. Dan wel, zij zouden dat doen in de kracht van die geest, uiteraard. Het is hier niet een opdracht, maar wel de vaststelling van een feit. Daarna blader ik helemaal terug, want we hebben natuurlijk wel degelijk nog wat opdrachten in de Bijbel, wat directere. En dan blader ik even terug naar Matteüs hoofdstuk 10... Want je kunt wel zeggen, we hebben een opdracht, want die staat in Markus 16... Dan moet ik u zeggen, nou ja, als je het dan toch niet zo nauw neemt, dan hebben we er nog een paar. Bijvoorbeeld in Matteüs 10. En ik neem hem dan maar even op in vers 5. Deze 12, waarvan de namen genoemd worden in de voorgaande 3 versen. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, en er staat er niet, gij zult heen gaan, maar er staat, gij zult niet heen gaan. Ja, dat moet toch opvallen, die constructie. Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, zodat als iemand roept, er staat, gij zult predik in heel de wereld, geen predik in heel de wereld. Dan kun je altijd zeggen, maar wat moet je dan met die andere tekst uit Matteüs 10? Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Dan heb je ze allebei uit hun verband gerukt. Maar goed, zo gaan die discussies gewoonlijk. Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Ik weet niet of u het begrijpt. Maar de strekking is, ze zouden, ongeacht wat hier meteen gebeurt, want wij begrijpen allemaal, dit gebeurt hier, ze gaan ook inderdaad. En ze komen daarna weer terug. En komen verslag uitbrengen. Want dit was nog de school, zal ik maar zeggen, de grote opdrachtschool. Ze moesten stage lopen Ze komen terug verslag uitbrengen. Maar zij zouden definitief worden uitgezonden, lazen we net in Handelingen 1. En dan staat er Jeruzalem, Samaria, je heel Judea, Samaria. En dan uiterste der aarde. En hier staat, gaat niet op de weg der heidenen, niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israël. Ik hoop dat u begrijpt. Ik zoek in gedachten naar voorbeelden, want er zijn meer van dit soort uitspraken in de Bijbel. Die zijn soms wat makkelijker te lezen. Het idee is namelijk dat ze wel degelijk zouden worden gezonden naar de heidenen en enige stad der Samaritanen. Maar men zou moeten begrijpen wat daarachter steekt, hè? Namelijk, daar bij die heidenen en onder alle volkeren, en zeker Samaria, dus, dat zijn termen die, dat heb ik er straks even gezegd, die associaties oproepen met de stammen van Israël in het algemeen, in hun verstrooiing, en met de 10 stammen van Israël in het bijzonder. Ik bedoel dit, als er staat, anders schiet me een heel andere te binnen. Ik wilde zeggen, word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. Dan zegt de Heer niet, word niet dronken van wijn. Dat zeg je niet. Hij zegt, maar word vervuld met de geest. En om dat laatste gaat het uiteraard. En ik denk dat het eerste daar totaal geen rol in het verhaal speelt. Hooguit de symbolische. Maar er schiet me er nog net één te binnen. Ik weet niet hoe ik ze gauw kan vinden uit Jacobus. Ook niet helemaal wat ik bedoel ook trouwens, maar ja. Maar het komt dicht in de buurt. Jacobus hoofdstuk 2, vers 1. Mijn broeders, heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus. Staat daar. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus der heerlijkheid. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het nou juist wel de bedoeling is dat men het geloof heeft van onze Heer Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid. Toch? Maar de zin is ook niet af. Er staat achter, met aanneming des persoons. Dat laatste zou men niet hebben. Kijk, als je geen patat met wil, wil het niet zeggen dat je geen patat wil. Is dat een goed voorbeeld? Banaal genoeg, denk ik. Hè? Je wil alleen die mayonaise niet. Nou ja, goed. En dit is ook zoiets. Heb niet het geloof van onze Heer Jezus Christus met aanneming des persoons. Maar men zou dus wel degelijk het geloof van de Heer Jezus Christus hebben. En zo'n uitdrukking is enigszins vergelijkbaar dus met die uit Matteüs hoofdstuk 10. Ga niet naar, maar daar zouden ze wel naartoe gaan. Echt wel. Maar ze zouden zich in het bijzonder richten op, ze zouden veel meer heen gaan, heet het, tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat wil zeggen, niet Juda, maar de 10 stammen van Israël uiteraard. Hè, waar de term huis Israël dan toch in de eerste plaats op van toepassing is, uiteraard. En Samaria was daar de hoofdstad van. En daar gaat het nou maar om. Maar ze worden wel degelijk uitgezonden. En met een bepaalde klemtoon ook. En nou ik hier toch ben, er staat meteen bij, en heengaande predikt zeggende, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is het nog steeds, het is nooit verder gekomen, maar het is nabijgekomen. Sterker nog, het is opgericht, het is alleen nog niet geopenbaard. En wat er gepredikt zal worden, met name in het bijzonder aan het huis Israëls, is inderdaad dit. Dat die beloften van God vervuld zullen worden en dat de koning als zodanig reeds gezalfd is. Gesteld is kan ook nog net, met dank aan Psalm 2. Maar gekomen is hij nog niet. U weet, hij is naar een ver land, hij is in een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan zal hij wederkeren. Daarna moet je ook nog consequent zijn en begrijpen dat nabijgekomen in de eigenlijk betekent aangebroken. Heb u dat? Dat is een taalkundige kwestie, eigenlijk. Maar je hoort dat te weten. Als de Statenvertaling spreekt over nabijgekomen, heeft het de betekenis niet van, nou, het is in de buurt en het is er bijna. Nabij, bijna. Het is dan al. Het is aangebroken. Heb je dat? Ja, goed. Daar heb ik daar nog zo gauw schriftplaatsen voor. Even zwaar. Wat staat er in 2 Thessalonicenzen 2? Maar er staat een andere term. Daar staat alsof de dag des Heren aanstaande waren. Maar dat betekent alsof de dag des Heren al aanstond. Dat wil zeggen al begonnen was. Latere vertalingen hebben dat ook. Maar die laat ik dan verder maar even liggen. Maar laat ik dan een ander voorbeeld geven. Uit Efeze hoofdstuk 2. Efeze hoofdstuk 2. Waar staat in vers 13. Maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden. Nabij geworden. Hoe ver zijn we er dan nog vanaf? Helemaal niks, uiteraard. En dat blijkt ook uit het volgende schriftgedeelte. Want er staat dat wij gelovigen uit de heidenen, want die worden hier aangesproken, dat wij gelovigen uit de heidenen gebouwd worden op een en hetzelfde fundament samen met de gelovigen uit de Joden. Wij waren verre en nu helemaal niet meer. We hebben deel gekregen aan dat huis dat gebouwd wordt op dat fundament der apostelen en profeten, vers 20, en hoe het dan maar verder gaat. En dat moet je eigenlijk weten. Nabijgekomen wil dus eigenlijk zeggen, het is aangebroken of het breekt aan. Het is bezig aan te breken. Niet in de zin van het zal binnen afzienbare tijd ooit gebeuren, maar eigenlijk in de zin van het is bezig. Of het is er al. Nou is dat ook wel erg voortvarend in Matthäus 10 overigens. Maar het is wel de prediking zoals we die kennen, in het algemeen kennen, van Johannes de Doper. De bekende woorden van Johannes de Doper. Het koninkrijk der hemelen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Aangebroken, ja, dat was het ook nog niet. Niet echt, maar het was wel bezig aan te breken. Is aanbrekende. En het was het ook. En in onze dagen is het überhaupt aangebroken, het is alleen niet geopenbaard. Maar die termen vind je hier dus niet. Dat wordt in het midden gelaten. Heb je dat? Nou ja, er is altijd discussie over hoe nabij was dat koninkrijk, want het is er nu nog steeds niet. Het suggereert van het is onderweg hierheen, het is ladig in de buurt, maar, en daarna zegt men, nou zo nabij was het kennelijk niet, want het is er nu nog niet, enzovoort. En ik moet u zeggen, ja, het is er al lang, het is alleen niet hier. Nou ja, het is toch hier, vooruit, want wij zijn daar. Dus, want het is daar eigenlijk, hè? Maar goed. Het is aangebroken, alleen nog verborgen. En dan ziet zo'n tekst er ineens heel anders uit, hè? Bovendien, de uitspraak over predikt zeggen dat koninkrijk der hemel is nabijgekomen, ja, die werd eigenlijk pas gevuld na zijn opstanding uit de dood. Het is prematuur, het is een illustratie van wat ze later zouden doen. Uiteraard, maar dat is met al die dingen, al die tekenen, zo in de evangelie en ook met alle woorden die de Heer spreekt. Het gaat altijd over wat zou gerealiseerd worden na zijn opstanding, namelijk waar dat nieuwe verbond zou aanbreken. Nou, dat was Matthäus 10, ik wil even kijken of ik niks vergeet. Want we hadden het over die zendingsopdracht. Oh ja, we zouden natuurlijk, we waren in Handelingen 1, maar dan zou ik u ook nog even moeten voorhouden Handelingen hoofdstuk 3. waar wij lezen in... Nou ja, dan doe ik twee dingen tegelijk, maar vooruit om aan. Waar we lezen in vers 15. De vorst des levens hebt gij gedood. Ja, nou, hij was niet de vorst des levens toen hij stierf. Maar hij is de vorst des levens geworden nadat hij uit de dood opstond. Per slot, vorst heeft de betekenis van voorste. Het is eigenlijk het woord voor overste leidsman in de Hebreeënbrief. Overste leidsman. Het is exact ditzelfde woord, archegos. De eerste. En hij is de eerstgeborene van een nieuwe schepping en de eerste van degenen die ontslapen zijn. En hij is dus de eerste met eeuwig leven en wat het maar wezen mag. En dat is wat het betekent. Dat is dus na zijn opstanding pas, maar voordat hij dat werd, hebben zij hem gedood. De vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. Heb je dat woord weer? Getuigen. Dat kon omdat ze hem gezien hadden. En daarom konden ze daarover spreken. Inderdaad, in een hoedanigheid van getuigen. En daarna hebben wij hoofdstuk 5. Handelingen 5 vers 32. Waar staat, en wij zijn, één keer zijn maar, de eerste alleen, de tweede niet. En wij zijn getuigen van deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degene die hem gehoorzaam zijn. Er staat meteen een verwijzing onder naar Johannes 15 vers 27, maar die wist u nu ook al, hè. Dan lazen we het ook achtereenvolgens. Eerst de geest zal getuigen en de discipelen ook. En hier zeggen de discipelen zelf. Wij zijn getuigen van deze dingen. En dan hebben we 10 vers 39 van Handelingen nog steeds. Handelingen 10 vers 39... En wij zijn getuigen van al hetgeen hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te Jeruzalem, dat wil zeggen in Judea en te Jeruzalem, welke zij gedood hebben en hangende aan een hout. En dan deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij openbaar zou worden, niet aan heel het volk, al den volken. Betekent heel het volk. Hè? Hij zou openbaar worden niet aan heel het volk, maar aan de den. Dat is aan de. Maar aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren. Ons. En de vertalers zeggen dan ons namelijk. Maar ja, toch. Ons. Die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. En heeft ons geboden aan het volk te prediken en te betuigen, voor mijn part, hè, en te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot rechter van levenden en doden. Deze van deze geven getuigenis al de profeten, dat een ieder die in hem gelooft vergeving der zonde ontvangen zal door zijn naam. Let op dat er niet bij staat en gedoopt zal zijn. Als dat wel moet, zou dit toch een belangrijke misser zijn. Hè? En als het wel moet, zou dit vers gebruikt worden, misbruikt worden daarna om te zeggen, het hoeft niet. Maar het hoeft dus niet, het staat er ook niet. Hoe gebruikelijk en wenselijk de doop ook is, hoe bijbels ook, er wordt nergens dwingend voorgeschreven in dit verband. Nou, dan nog maar een keer in Handelingen, dat is 13, hoofdstuk 13, vers 31. Vers 30 eerst, God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. En je merkt dat dit weer geschreven is door Lucas, want het zijn dezelfde woorden eigenlijk als in Lucas in Handelingen 1, de eerste verse. Maar het zijn hier officieel woorden van Paulus, maar opgeschreven door Lucas. Welke gezien is geweest vele dagen lang door degene die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. Daar hoorde Paulus dus niet bij, bij die getuigen. En daarna zegt hij, en wij, of namelijk wij, verkondigen u de belofte die tot de Vader geschied is, dat God die belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft uit de dood, wel te verstaan. En dat is het evangelie. Dat is de betekenis van de term evangelie. God heeft wat beloofd en hij vervult het. En wat de discipelen betreft, zij zijn getuigen van deze dingen. In 23 vers 11 daar vinden we dat Paulus geacht wordt een getuige te zijn. Het ligt op iets ander niveau, maar het neemt niet weg dat de Heer ook aan Paulus verschenen is. Hè? Als Paulus een opsomming geeft van degene die aan wie de Heer verschenen is, in 1 Korinthe 15, dan zegt hij, en ten laatste van alle is hij ook aan mij verschenen. En het maakt Paulus toch tot een getuige. Alleen, de vraag blijft dan altijd, zou Paulus dan ook Jezus gekend hebben van voor zijn dood? En in theorie is dat mogelijk, maar we lezen het niet expliciet in de Bijbel. En als we het ervan willen maken, dan doen we dat aan de hand van dat begrip getuigen hier. En leggen dat naast die andere getuigen en zeggen, nou, ik kan er alleen van getuigen als hij hem daarvoor ook gekend heeft. Hetgeen toch een wat twijfelachtige redenering is, denk ik. Hè? Ik weet het niet, maar ik deel hem hier maar mee. In ieder geval, hier staat in 23 vers 11 van Handelingen, en de volgende nacht stond de Heere bij hem en zei, nou ja, de dag van zijn opstanding stond de Heer in hun midden, bij de twaalfen, de elfen, of hoe je ze maar noemt daar. En hier staat de Heer bij Paulus, in de gevangenis. De volgende nacht stond de Heer bij hem en zei, heb goede moed Paulus, want gelijk gij te Jeruzalem van mij betuigd hebt, alzo moet gij ook te Rome getuigen. En dat zou hij dus doen. Niettemin, de man had de opdracht te prediken, maar de uitdrukking luidt gewoonlijk die van getuigen. Maar dat is een uitdrukking die feitelijk alleen van toepassing is op de eerste generatie binnen het christendom, en lang niet op iedereen natuurlijk, maar alleen maar van toepassing is in die eerste generatie, daarna wordt het gewoon prediken. Op grond van de schrift. Hetzelfde geldt voor profeten, die waren er ook alleen maar in die eerste generatie, en dat diezelfde dingen ook van toepassing zijn, dezelfde beginselen van toepassing zijn op de zogeheten tekenen die de discipelen zouden volgen. Ja, dat ligt dan wel voor de hand, ja. Dat van doen met het begin en eerst met de vaststelling uit de mond van getuigen dat de Heer, dat God inderdaad zijn beloften vervuld had in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En woorden van de profeten werden kracht bijgezet door de tekenen die zij deden. En dat is dus wat ze deden in het Oude Testament natuurlijk, maar dat is ook wat ze deden dus in de Nieuwtestamentische tijd en daarna echt niet meer. Voor wat die getuigen betreft neem ik u nog even mee naar 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15... waar we inderdaad die opsomming vinden. Hij is begraven en opgewekt in derde dagen na de schriften. Dat was vers 4. En in 1 Korinthe 15 vers 5 lezen wij... en hij is van Kefas gezien door Petrus. Daarna door de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Dat is kennelijk de gelegenheid in Galilea... waar de discipelen immers verzameld moesten worden... en waar de Heer aan hen zou verschijnen. Dat is een flinke conferentie, jongens. 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is... en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is zij gezien van Jacobus en daarna van al de apostelen. Dat zijn er dus meer dan de 12 blijkbaar... En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste, de laatste kan ook hoor, van de apostelen. En zo verder. En zij zijn dus getuigen geworden daarmee. En dat lezen wij dan ook in vers 14... Indien Christus niet opgewekt is, zo is onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Niet maar dienstknechten of apostelen of predikers, maar getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Dat berust dus, als u mij vraagt, gewoon toch op dat Paulus de Heer Jezus gezien heeft en als zodanig... herkend heeft. Waaraan en hoe dan? Ja, dat weten we niet, maar vandaar de suggestie dat hij de Heer gekend heeft, gezien heeft reeds voordat hij stierf. Het zou goed kunnen gezien de leeftijd van de apostel Paulus. Maar ja, die wordt meestal veel te jong geschat en dan wordt het wat moeilijker. Maar hij is zo jong niet als dikwijls gedacht wordt en dan zou het best wel kunnen. Als de man opgevoed en opgegroeid is in Jeruzalem, dan zullen die dingen toch niet aan hem voorbij gegaan zijn, lijkt mij. Maar goed, die maar terzijde, maar het heet nog steeds getuigen dus. En van Johannes heb ik u al even genoemd, 1 Johannes 1, vers 2, wij getuigen van wat wij gehoord en gezien en aanschouwd hebben... Nou ja, dat prediken wij u, dat is wat er staat. En getuigen staat er ook, want er staat in vers 2 van 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. 1 Johannes 1. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Dat is een metafoor. Want het gaat gewoon over de Heer Jezus natuurlijk. Maar zijn komst en werk was natuurlijk als vervulling van de beloften Gods. En hij zegt daarna, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen, zegt hij eerst, en dan, en wij verkondigen. U lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. En hij beschouwt uiteraard de Heer Jezus als de personificatie van dat eeuwige leven. En dus kan hij zeggen, ik heb dat woord, dat leven gezien, aanschouwd, getast, enzovoort. Het is typisch Johannes om het zo te formuleren. Maar daarna hebben we het nog een keer in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, 1 Johannes 4. Vers 14, en wij hebben het aanschouwd en getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft tot zaligmakende wereld. Wij getuigen dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft. Kennelijk zijn Zoon gezonden in de opstanding. Want zo vallen die dingen samen. Hè? Het gaat om wat hij getast en gezien heeft van het woord des levens. Dat slaat op zijn opstanding en hetzelfde gold voor Johannes 1 vers 14 waar we er straks even waren. Het woord is namelijk vlees geworden. Dan wel het leven is geopenbaard. Er zijn verschillende termen bij Johannes voor precies hetzelfde. En nu we het toch over getuigen hebben. Ook hier schrijft Johannes dat getuigenis ook toe aan de geest. Dat is in vers 7 eigenlijk van hoofdstuk 5 in Johannes 5. Vers 7, want drie zijn er die getuigen. En dan gaat hij verder met vers 8. De geest en het water en het bloed en die drie zijn tot één. En dan gaat het verder over de getuigenis. De rest had hij al doorgestreept, toch? Mag ik hopen? Van die versen, dat ik dat niet... Het was, want drie zijn er die getuigen, de geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één, want water en bloed zijn net zo goed leven als dat geest leven is. En wat de getuigenis betreft, vers 11, dit is de getuigenis dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon. Maar het blijft getuigenis heten. Dat wil zeggen, het spreken over dingen die men uit ervaring blijkbaar kent. En daarna bladeren we weer even terug naar Handelingen. Wij waren even in Handelingen 13. Omdat daar de apostel zegt dat de discipelen zijn getuigen zijn bij het volk. Dat was Handelingen 13 vers 31. Welke gezien is geweest vele dagen lang door degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem. Die zijn getuigen zijn bij het volk. Hier rekent Paulus zelf zich niet tot die categorie. Dat hoeft ook niet, hij heeft het alleen maar over die discipelen. En hij zegt, die zijn getuigen bij het volk, want zoals we lazen, de Heer is niet verschenen aan het volk, maar bij de getuigen, en die zijn getuigen weer bij het volk, enzovoort. En wij verkondigen nu, vers 32, de belofte, dat God de belofte vervuld heeft aan ons, hun kinderen, toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. Maar nu wijs ik u op vers 45... Vers 44. Op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen, dat wil zeggen de bevolking van de stad, mag ik hopen, om het woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid, dat is altijd afgunst, hè? Nijd, in 16 zoveel, oude Nederlands, nijd is altijd afgunst. Werden met nijdigheid vervuld, ze werden jaloers. En wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd. Toen bleek dat het ook voor de heidenen was. En dat die zelfs in meerdere getalen aanwezig waren. Toen hoefden de Joden het niet meer. Zij wederspraken hetgeen van Paulus gezegd werd. Wedersprekende en lasterende. Maar dat zijn woorden die we uit het Oude Testament kennen. Over Israël, een wedersprekend, een tegenstrevend volk. Heb je ook medestrevend volk? Of medesprekend? Nou ja, misschien wel. Dus een tegensprekend, een lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden... Hetgeen betekent dat het hier gaat om iets dat normaal gesproken verborgen was. Vrijmoedigheid gebruikende. Het is in wezen dezelfde uitdrukking als Petrus in Handelingen 2. Toen hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit. Dat is dezelfde term, met vrijmoedigheid. Vrij uit tot u te spreken. Dat betekent, er rust even geen embargo meer op. Maar het betekent dus dat het gaat om verborgenheid die bekendgemaakt wordt. Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig, omdat het geprofeteerd was en aangekondigd was, dan wel beloofd was in het Oude Testament, het was nodig dat eerst tot u, Joden, het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot, doch nu gij, of omdat, kan ook nog, nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, Ziet, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. En hier vind je dus die volgorde weer als uit Handelingen 1. Gij zult mijn getuige zijn, beginnende bij Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en dan uiterste der aarde. En Paulus zegt, zo moest het ook. Niet omdat de Heer het zei tot de 12e, want er was hij niet bij. Maar gewoon omdat het in het Oude Testament zo aangekondigd wordt. In die volgorde. Dat wil zeggen, er wordt aangekondigd dat de zaligheid, wat het ook wezen mag, in de eerste plaats terecht zou komen bij Juda. Logischerwijze. En met logisch bedoel ik gewoon, nou ja, je hebt de profetie van Daniel 9, waar de vraag is, maar wanneer komt dat spul dan allemaal? Wanneer komt dat koninkrijk? Wanneer worden die beloften vervuld? En dan krijg je een profetie over 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat is het Joodse volk. Dus het is een tijdrekening gekoppeld aan het Joodse volk en dat betekent vanzelf dat die zaligheid dus eerst bij Juda terecht zou komen. Pas achteraf blijkt dat die 70ste week nu nog steeds toekomst is. En dat het nog steeds bij Juda terecht moet komen. Maar ook dat is beschreven in het Oude Testament. Dat dat aanvankelijk niet zou gebeuren. En dat de zaligheid terecht zou komen bij de heiden in het algemeen. En in het bijzonder, maar in het bijzonder, bij de 10 stammen van Israël. En daar gaat het hier ook over. Hij zegt, het was nodig dat eerst tot u gesproken zou worden, het evangelie, omdat het nou eenmaal aangekondigd was. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot, en je bent hier niet eens in Jeruzalem, maar in Antiochië, zeg maar in Klein-Azië eigenlijk. Hè? Maar er waren ook Joden. Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen, want alzo heeft ons de Heere geboden. Alzo heeft de Heere ons geboden. Dat zou je niet denken als je dit naleest in Jesaja 42 of meer nog 49. Want daar worden deze dingen niet gezegd tot enig mens in het algemeen, maar tot of over de Heere Jezus zelf, hè? Die daar aan het woord is. Het wordt gezegd tot de knecht des Heeren. Ik heb u... En dan zou u met een hoofdletter moeten, want dat is de Heer Jezus. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Maar lees je hem na in Jesaja 42 en 49, dan weet je dat hoewel er staat uiterste der aarde en heidenen hier, hoewel dat hier staat, weet je uit Jesaja 42 en 49, dat het specifiek gaat om de 10 stammen van Israël. Waarbij de overige heidenen niet meteen zijn buitengesloten. Maar het gaat specifiek over de 10 stammen van Israël. En daar heb je volgorde dus. Hè? Toch? Judea, Samaria. En dan de overige heidenen. Maar zelfs is het te lezen als Judea, Samaria, en einde der aarde. Maar daar zijn de Joden en de andere 10 stammen van Israël. Zijn alle stammen van Israël zijn verstrooid naar de einde der aarde. Op een klein deel van Juda na, dat in die dagen nog in Judea woonde. Maar ook toen waren ze al verstrooid. En wellicht ook toen al tot aan lens en aan toe. Dat weten wij niet met grote nauwkeurigheid. Dat wil zeggen, er zal zich best wel ergens een Jood bevonden hebben. Maar of je dan kunt zeggen dat de Joden daar dan al zijn, hoeveel moet je er dan hebben voordat je dat mag zeggen? En dat weet ik niet en dat vind ik ook niet een zinnige discussie, omdat daar geen antwoord op te geven is. Daar is geen norm voor. Maar Jesaja 42 en 49 vertellen dat met grote nadruk. Ik ben wat aarzelend, maar dat is niet omdat ik er niet over spreken wil, maar omdat ik denk dat u dat allemaal wel weet langzamerhand. Want in Jesaja 42, nou ja, eigenlijk moet ik eerst Jesaja 49 nemen, want die wordt eigenlijk letterlijk geciteerd in Handelingen 13. Want het zijn de woorden uit het tweede deel van vers 6 van Jesaja 49. Daar staat letterlijk, ik heb u ook gegeven, en daar staat u inderdaad met een hoofdletter. En die u is echt niet Paulus. Ik heb u ook gegeven tot licht der heidenen om mijn heil te zijn. En mijn heil is zo ongeveer de naam Jezus, hè? Joshua, heil. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. In het enkelvoud. Oh, dat is in Handelingen 13 ook zo. Tot aan het uiterste der aarde. Maar het gaat wel degelijk over de overige stammen van Israël. En er worden hier termen gebruikt die daarop van toepassing zijn. Niet alleen hier, maar reeds eerder in hoofdstuk 42. Hier begint het in vers 1 met: hoort naar mij, gij eilanden. Ik beweer dat je dat het beste kunt vertalen met koloniën. In de zin van niet maar stuk land dat wat moeilijk bereikbaar is of zich afgezonderd heeft. Maar in de zin van mensen, een groep van mensen die zich afgezonderd hebben. En dat noemen wij een kolonie. Zelfs als het dieren betreft. Hè? En kauwen en kraaien en reigers en, zijn koloniën, ja. En Romeinen. Hoort naar mij, gij koloniën. Maar in principe, het zijn Israëlitische koloniën. Waar ook ter wereld. En soms inderdaad op wat wij een eiland noemen. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. Dat is ook de bekende uitdrukking in het Nieuwe Testament, de allen die verre zijn. Handelingen 2. U komt de belofte toe aan allen die verre zijn. En Efeze 2 waren we ook al. We hebben toch al wat gedaan vanavond. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart en ver, gij die eertijds verre waart nabij zijt gebracht, enzovoorts. Ja. Eilanden en degene die van verre zijn. Verder wordt gesproken over de stammen van Jacob in vers 6. En de bewaarden in Israël, ook vers 6. Einde der aarde, heidenen, allemaal in vers 6. En dan heb je natuurlijk nog als klap op de vuurpijl, of is dat, is toch een nette uitdrukking, vers 8. Ik zal u geven aan Brit-Am, aan het volk der Britten, dan wel aan Brittannië, want dat is wat er staat. Ik vind het altijd wel aardig dat het zo'n ongelukkige vertaling is. Want ja, dit valt, ik bedoel dat het opvalt dat het een ongelukkige vertaling is. Want wat er ook staat, niemand begrijpt wat daar staat. En dan kan ik zeggen, nou ja, ik begrijp wel wat er staat. Men had verbond en volk had men eigenlijk gewoon moeten laten staan. En dan staat er keurig, ik zal u geven aan Brit-Am. Aan het volk dat, zo, dat Brit heet, of Barat heet, of Parat of Part of Prit, kortom, aan Israël. En dat is de naam, een wijdverspreide naam van de 10 stammen van Israël. En de volgende is ook aardig, vers 9, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Maar wie zijn de gebondenen? Het is een ontwijkende term, gebondenen. Maar een ander woord ervoor is gewoon de gevangenen. En nog een ander woord voor gevangenen is de ballingen. Want gevangenen zijn ballingen en ballingen zijn gevangenen. Dat is exact hetzelfde woord. Dus om te zeggen tot de gevangenen, de ballingen, degene die in ballingschap zijn, dan wel in de diaspora, de verstrooiing, gaat uit. En tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Kom naar voren in het schijnsel. Een mooie term, kom tevoorschijn. Kom uit de duisternis tot het wonderbaar licht. Met dank aan Petrus voor de uitdrukking en aan Jesaja 8 en 9. Trouwens, volk dat in duisternis wandelt, zou licht zien, enzovoort. En ik ben altijd nog blij dat er in Handelingen 13 ook nog een verwijzing bij staat naar Jesaja 42. Kijk, staat er een vers bij? Ja, vers 6, oké. Okay. Jesaja 42, vers 6. Ook het laatste deel van het vers waar staat, ik zal u geven tot... En dan staat er meteen, ik zal u geven aan Breedam. Dat is niet geciteerd in Handelingen 13 overigens, maar wel tot licht der heidenen. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen. En welke heidenen dat zijn? Nou ja, die heidenen die Brit heten. Of Prit of Prat of wat het maar was ook alweer. U weet wel, de Parten en de Barat. Barat, dat is... Dat zijn de Carthagers eigenlijk. Maar die naam die komt weer van de Phoeniciërs. Want de naam Phoeniciërs is de Griekse naam voor een volk waarvan wij officieel niet weten hoe ze zichzelf noemden. Maar hun kolonisten van de Phoeniciërs die noemden zich Barat. Dat weten wij, want dat staat op hun munten. En dat is volstrekt hetzelfde weer als Brit. Het waren zeevarenden. Hier vind je trouwens ook vers 4. De eilanden, de koloniën zullen naar zijn leer wachten. In het moederland moesten ze er niks van hebben, maar in de koloniën wel. Dat is eigenlijk het idee. En dan staat hier ook bij in vers 7, om te openen de blinde ogen, zodat u meteen weet dat al die blinden die genezen werden in het Nieuwe Testament het beeld zijn van de 10 stammen van Israël, waar het licht zou opgaan. De ogen zouden geopend worden. Om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis, want gebondenen zijn volgens dit vers wel degelijk de lui in de gevangenis, en dus in de ballingschap. Ik geloof dat ik het zaterdag over gehad heb in verband met vrijheid. Het idee van ballingschap en gevangenis, dat lijkt ons enigszins tegengesteld, maar in werkelijkheid, in beide gevallen, althans volgens klassieke opvattingen, in beide gevallen, zowel ballingen als gevangenen, werden daarmee door hun ballingschap of gevangenschap ontrukt aan de samenleving, aan de maatschappij. Dus ze werden of de grens overgejaagd, weg ermee, of ze werden opgesloten zodat ze ook aan de maatschappij waren ontrokken. En voor dat laatste dienen de gevangenissen ook. Ik weet niet wanneer het gebeurd is dat men alsnog aan gevangenen hun burgerrechten heeft teruggegeven. Want normaal gesproken was je die kwijt voor de, in ieder geval voor de duur van je gevangenschap. Dus al je rechten kwijt en zo. Waarom ook? Als je handelt in strijd met de rechten en plichten die in de samenleving gelden, dan heb je ze daarmee verspeeld. Simpel genoeg. En dus werd je aan de samenleving ontrokken. En je had geen rechten meer en geen plichten. Je hoefde niet meer in militaire dienst en je mocht ook niet stemmen. Om maar eens wat eenvoudigs te noemen. Ja, ik kreeg ook geen AOW. Nee, zomaar. Maar hier staat het ook, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis te voeren degene die in duisternis zitten. Daarmee is de tekst rond. Want daarna ben je weer gewoon bij om te openen de blinde ogen. Ze waren in gevangenis en in duisternis, ze kregen vrijheid en licht. Wie? Nou ja, degene... die aan het einde der aarde zijn, vers 10, daar heb je einde der aarde, dan wel gij die ter zee vaart en al wat daarin is. Het was een zeevarend volk. En daarna heten ze weer gij koloniën en hun inwoners. En daarna heten ze weer, vers 12, de eilanden. Laat ze de Heere de eer geven en zijn lof in de eilanden verkondigen. Een van die kerkvaders schrijft dat al heel vroeg de lof gezongen werd, Gods lof gezongen werd in de eilanden voor de kust van Europa. Dat wil zeggen in de Britse eilanden. En ik heb het altijd een eigenaardige formulering gevonden, totdat ik me realiseerde dat het gewoon ontleend is aan Jesaja 42. Maar dat vermeldt de man er niet bij. En daarna verdenk ik zo iemand er toch van dat hij geweten heeft waar hij het over had. Hij meldde niet alleen dat het christendom wijd verspreid was in de Britse eilanden, maar hij citeerde dit vers erbij. En dan denk ik, zou die man meer geweten hebben? Maar ja, moet ik hem dus later nog eens navragen. Ik weet niet meer wie het was, maar het staat wel ergens in mijn aantekeningen. Dan hebben we nog vers 16. Ik zal de blinden leiden door de weg die ze niet geweten hebben. Ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Maar goed, wij zullen het voor vandaag maar weer hierbij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, ook voor deze avond waarin we uw woord mochten openen. En in het bijzonder mochten zien hoe u van oudsher beloften gedaan hebt die vervuld zijn geworden fundamenteel in de opstanding van onze heiland. We danken u dat u uw oudtestamentische beloften vervuld hebt. Toen u hem uit de dood hebt opgewekt en hem een naam hebt gegeven boven alle naam. Wij danken u dat we daaruit mogen leven. Onder dat nieuwe verbond, in vrijheid, weliswaar verworpen door de wereld, dan wel uitgegaan buiten de legerplaats, maar toegevoegd aan één huisgezin. Wij danken u daarom dat u het bent die voor ons zorgt en ons leidt naar die erfenis die u voor ons in de hemel bewaart. Wij danken u voor de grote voorrecht dat wij die niets verdiend hadden, dat wij levend gemaakt zijn in Christus en zelfs eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond en deze nieuwe scheppingen van dat koninkrijk, zodanig dat u ons maakt tot koningen en priesters. En daarom dragen wij onszelf aan u op, in het besef dat wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt, opdat uw naam in ons zou verheerlijkt worden. Wees u daarom ons nabij, met de kracht van uw genade en geest, om Christus wil. Amen.